Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed zo. Ik zou iets willen vertellen over, naar aanleiding van een sutra die wij altijd reciteren. Het grote mededogen is de essentie van de meditatie, enzovoorts. Dat herkent u wel, hè? Is jouw lichaam, en zonder het hart van mededogen is de meditatie uiteindelijk van geen waarde. Dat is een tekst die wij vaak citeren. En dan is er het risico dat hij een beetje, ja, dat hij een beetje in de mist gaat. Dat we niet meer echt het levend ervaren. Dat is met elke tekst zo. Dat is met psalmen, dat is met alles. En om het een beetje dichterbij en levend te brengen, zou ik daar iets over willen vertellen. In elk geval is het de manier waarop het voor mij levend gebleven is. Om te beginnen, er hangt op mijn kamer boven een poster. En daar staat een regel in van een psalm. Ik weet niet meer welk, ik zet ook een afbeelding bij. En als u op mijn kamer geweest bent, dan ziet u dat. Het is het is misschien wel een van de voor mij toch aangrijpendste teksten over mededogen. Het is uit een psalm. En ik ken het vooral omdat het ooit opgezegd is op het sterfbed van iemand, een van de naaste volgelingen van, moet ik even kijken, Charlie Manson. Weet wie Charlie Manson is, hè? Ja. Weet iedereen dat? Charlie Manson, dat is een hele beruchte organisatie met moorden en zo. En een van zijn volgelingen heeft op zijn aanraden een moord gepleegd op de filmster Sharon Tate, die zwanger was. Zij heeft ook het kind nog in haar schoot gedood en is naderhand ter dood veroordeeld. Maar dat is omgezet in levenslang omdat de doodstraf in dat gebied afgeschaft werd. En ze heeft een ommekeer meegemaakt. Ze heeft een hele diepe bekering meegemaakt, werkelijk authentiek. En ze heeft tot haar sterfbed toe anderen begeleid. Dat is een wonder. Dat is zo hoopvol. Dat is genade. En dat heeft mij altijd geraakt. En één van de teksten, als hij op sterven ligt, is gefilmd. Je kunt het op Google nakijken. Ik kan wel. En dat is heel aangrijpend, want zij zegt dan een gebed na wat een pastor haar voorzegt. En dat is precies over het grote mededogen. En juist vanwege haar leven en haar achtergrond en haar ommekeer, wat laat zien dat de wonderen altijd bestaan en dat de genade het altijd wint, is het zo aangrijpend. En ik zal iets daarvan voorlezen, wat daarin staat. Wat zij opzegt, staat op die poster, maar zij zei dat dus, het werd haar voorgezegd door haar pastor. En dat is heel ontroerend om te zien, met gevouwen handen. Moordenares van Charanté. Al ben ik in de grootste duisternis, ik hoef geen angst te hebben. Want uw mededogen, vult u maar in op haar manier, voor haar was dat christelijk. Voor ons is dat waarschijnlijk misschien ook, maar het is ook Kuan Yin, het grenzeloze mededogen. Want het grenzeloze mededogen zal mij altijd begeleiden. Dat is prachtig. En om dat een beetje dichterbij te brengen, echt vanwege het gevaar dat als wij een tekst te vaak opdreunen, dat het gevaar bestaat dat het niet meer tot ons doordringt, heb ik iets over dat mededogen. En dat is van een schrijfster. Een Spaanse schrijfster. Misschien kent u haar, Maria Zambrano. Kent iemand haar? Ah, jij kent haar. Verder niemand, hè, bijna. Dan is het dus nieuw, gelukkig. Ja? Maria Zambrano was een essayiste, een dichteres, een filosofe en bovenal een kettingrookster. Ze rookte aan één stuk door. In interviews of zo blies bijna de mensen de rook in het gezicht. Maar zij schrijft zulke ontroerende dingen. Zij heeft ook zo'n ommekeer meegemaakt. Net wat Ter Borch beschrijft. Het gebeurt dus overal. Dat is belangrijk om elke keer dat te benadrukken. Terborg was een voorbeeld. Dit is een ander voorbeeld. En op het einde van haar leven schrijft ze ook ergens: ik zal nooit die gebeurtenis vergeven waarin ik letterlijk zo opnieuw geboren ben. Waarin ik, zonder dat ik het zocht, het gebeurde gewoon. Ik kon alleen maar mijn handen vouwen en ik kon alleen maar dankbaar zijn. En dan zegt ze, ik kan dat alleen maar noemen grenzeloze mededogen. Wat corona of wat dan ook. En daar schrijft ze dan over een prachtige tekst over dat grote mededogen. En nogmaals, omdat wij het te vaak horen in een sutra, zal ik even haar getuigenis voorlezen. De geboorte van de mens blijft altijd incompleet. Omdat de mens, elke mens, een wezen is dat altijd door dieper zoekt. Naar volmaaktheid, naar thuiskomen, naar innerlijke vrede. Buiten en boven zichzelf. Buiten en boven zichzelf. En wat is onze grootste gids? Compassie. Compassie. Mededogen. Mededogen is daarbij inderdaad de meest onbegrensde en de diepste emotie die een mens kan hebben. Het is de thuishaven, de oergrond, het homeland, homeland van alle andere gevoelens. Grond van ons bestaan. Dit mededogen, juist dit mededogen, is het belangrijkste kompas van de mens, waardoor zowel de ander als mysterie zich kan openbaren als iets van onszelf en iets van het universum. En groot mededogen brengt altijd mee, vanzelf en toch als genade, handelen. Handelen uit mededogen. Dat is ook wat Hisamatsu steeds benadrukt. Hè. Dat is, het gaat niet alleen om iets voelen, hè, of iets denken, of een soort intuïtie. Het gaat om handelen. Hè. Die gelofte van Hisamatsu en ook de andere geloften. Maar vooral van Hisamatsu wat dat benadrukt. Hè. Die is zo belangrijk. In elk geval voor mij is hij heel belangrijk geweest. En ook echt ook een opening op een bepaald moment. Hisamatsu is voor mij ook op andere manieren. Heeft hij iets opengemaakt, iets wat voor mij persoonlijk heel moeilijk was, heeft hij er, laat ik zeggen, een deur geopend. Maar dat is persoonlijk, daar gaat het verder niet om. Ik kan alleen maar in dankbaarheid mijn handen vouwen. De mens, elke mens zonder uitzondering, kan inderdaad komen tot dit niveau van mededogen dat handelen wordt. En juist, hij kan het juist ontdekken wanneer hij de breekbaarheid en de contradicties van zijn eigen wezen, van elke mens, van heel de mensheid en misschien van heel de werkelijkheid kan ontdekken. En dan nogmaals herhaalt ze, de breekbaarheid en de contradicties. Wij zouden het noemen koan, hè? Een koan, de fundamentele koan. Ja, de onmogelijke vraag van het bestaan. Dit gebeurt niet door de reden, niet door het gevoel, maar ergens vanuit de diepste diepte, daar, de diepste diepte van ons bestaan. En vooral de tragedie van het bestaan kan ons helpen om hiertoe te komen. Het helpt allereerst iets belangrijks te ontdekken wat we vaak niet aan willen. Onze eigen eenzaamheid. Onze fundamentele eenzaamheid. Ik heb wel eens iemand gehad die tegen me zei, wat daarmee bedoelt, ik ken dat helemaal niet. Nou, ik weet niet, wel iedereen zal dat ook anders zijn, maar er is natuurlijk iets van fundamentele eenzaamheid in het bestaan, alleen al vanuit ons heimwee of nostalgie paradisiak en een grenzeloos verlangen om thuis te komen. Helemaal. Ja. In deze eenzaamheid kan de mens iets ontdekken schrijft zij wat ik dan maar eucharistie noem, in de diepste betekenis, in de oorspronkelijke betekenis van het woord. En dat is namelijk dankzegging. En dankzegging is liefde. Liefde, nogmaals, komt dikwijls voor uit de eenzaamheid, uit het verlangen, uit het roepen. Hè, roepen naar Kuan Yin, uit het roepen om hulp, om een ander, om een jij. Om een wezen, een werkelijkheid dat, ofschoon het nog totaal in duisternis is, ongekend, tegelijk toch ergens vertrouwd op een dieper niveau. Vertrouwd en ons steeds dieper doet verlangen naar een uiteindelijke vervulling. Liefde en passie, en ik blijf dat herhalen, zei ze, komt voor uit geloof, uit oervertrouwen. En dan zegt ze er nog een keer achter, uit blind geloof. He? Er is een tekst van de Boeddha, is een van de misschien even, is dat niet een tekst die ons altijd zo te binnen schiet als wij aan de Boeddha denken, maar ergens noemt de Boeddha, als ze vragen wat het eerste stap is, dan zegt hij ook geloof of oervertrouwen. Oervertrouwen. Zonder bewijs. He? Laten we zeggen een sprong. Iets van het hart. Zo blijft het mogelijk voor iedereen om ooit de diepte van het bestaan te peilen. Een moment van werkelijk leven, waarvoor ik, omdat ik het ontvangen heb, alleen maar mijn handen kan vouwen. Een zeldzaam moment, alsof men ademt in eenheid met al het andere. Alles wordt nu ineens, ik zeg het met grote voorzichtigheid, duidelijk. Wat is daarbij het belangrijkste? Daarbij neemt ook voor mij het begrip hoop of oervertrouwen, of hoe u het wil noemen, een centrale plaats in. Hoop of oervertrouwen of verlangen waarna. Waarna? Om totaal geboren te worden. Het is een hoop, een oerverlangen, niet alleen als een passief gevoel in ons hart, maar iets dat scheppend is, levenmakend. Een visionaire kracht die werkelijk handelen zal voeden. Werkelijk handelen, wat uitzonderlijk is. En hier speelt, ook dit wil ik zeggen, het begrip ballingschap een grote rol. Eenzaamheid en ballingschap. Ballingschap is een existentiële categorie, een plek van openbaring. Ballingen zijn wij. Wij leven in een grensdimensie, op de drempel tussen leven en dood. Ballingen zijn als vreemdelingen tegenover alles, zelfs tegenover hun eigen bestaan. En dan, wij kennen allemaal, dat wisten sommigen van u toch, het is een Maria-hymne, het is een van de oudste, en het is geschreven door een monnik die mismaakt was, verlamd, Hermanus Contractus, of Herman van Reichenau. Het is een van mijn lievelingsgebeden. Ik heb hem ooit aan Te Ching gegeven, aan mijn leraar. Salve Regina, wees gegroet, moeder van barmachtigheid. Ons leven, onze vreugde, onze hoop is gegroet. Te Ching heeft dat vertaald in het Chinees en het in het Indonesisch. En die heeft er gemaakt, wees gegroet Kuan Yin, moeder van barmachtigheid. Ons leven, ons vrede. Dus daardoor is die tekst voor heel veel mensen in het boeddhisme dichterbij gekomen. En zo is het ook waarop ik hem vaak voor mezelf citeer. En nogmaals, het is wel heel persoonlijk, maar het is echt een gebed wat mij altijd blijft raken. Over ballingschap. Ballingschap is een voorwaarde die essentieel is voor het menselijk bestaan. En wat doen wij in ballingschap? Wat kan ons daarbij helpen? Als ballingen kunnen we kiezen voor de stilte. Juist voor de stilte. En daar zijn we terug bij Zen. Hè? om los te komen uit alle argumenten, uit al onze tekortkomingen, uit alle wilskracht, uit alle projecten waarbij we toch proberen onszelf te redden. Het is genade. Het is leven zonder zich ooit ergens te settelen. Het is zonder zich ooit ergens te settelen. Dat is in het Chinees wushu. Er is ook iemand die heeft als naam, heeft hij dat gekozen. Boeddhistische naam, wushu. Geen verblijf. Dat is natuurlijk precies het begrip ballingschap. Hè? Ik moet er ook bij vertellen, maar daardoor blijft het ook voor mij mijn leven. Er is een tekst die ik toen ik nog heel jong was dikwijls van mijn moeder hoorde, van mijn echte moeder, die dat ook zo heel erg ervaren heb. Dat is een tekst van een schrijver, Alphonse Loudy geloof ik, en dat heet Adam in ballingschap. En dan komt een regel in voor waarin Adam aan Eva vraagt, moeder van alle mensen, waarom weent ge? En dan zegt ze, omdat ik alleen nog maar tranen heb van heimwee, want al het andere liet ik in het paradijs. Dat is wat uitgedrukt wordt in dat oerverlangen. Hè? Waar zij het hier ook over heeft. En ook het besef ballingen te zijn. En dat dat een bevrijdend iets kan zijn. Hè? Juist door het ontdekken van de stilte. En dan nogmaals, zonder zich ooit ergens te vestigen. Als maar voortgaand, als maar bewegend. Verder en verder. Dat is wat wij citeren. Oneindig is de weg. Ik zal hier gaan tot het einde. Wij gaan er die stilte in. Dank u wel.